en een enkele zuster zie ik. Mij is gevraagd om u in te leiden in Kolbrugge's leer van de heiliging. Dat is een omstreden onderwerp, een moeilijk onderwerp ook, omdat juist de mens in zijn godsdienstig bestaan daar vaak tegen in opstand komt. Het valt ook niet mee wanneer je denkt al een heel eind op weg te zijn naar God en je hoort dan dat het God alleen om goddelozen te doen is. Een onderwerp dat ook niet door ieders verstaan zal worden, omdat de orthodoxe opvatting soms diametraal staat op Kolbrugge's uitleg. Ik hoop echter het verschil niet te zeer te benadrukken, maar juist omdat ik bij de lezing van Kolbrugge's geschriften telkens weer onder de indruk kom van hetgeen hij ons te zeggen heeft, wil ik u laten delen in het troostrijke dat de leer van de heiliging ook onder het sola gratia valt. Tijdens de voorbereiding van deze lezing kwam ik een grote hoeveelheid mooie citaten tegen, maar kon deze vanwege de beperkte tijd niet gebruiken. Maar ze hebben mij wel gesterkt om het verhaal te gaan vertellen zoals ik het nu doe. Ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde, maar de Heere zei tegen mij, zoals gij zijt, zo zijt gij mij heilig. Zijn deze uitspraken geen juiste vertolking van het reformatorische simul justus, simul peccator? Wie was deze man die deze woorden uitgesproken heeft? Herman Friedrich Kolbrugge werd in 1803 geboren en gereformeerd gedoopt. In 1809 ging het gezin over naar de hersteld Lutherse gemeente, maar naast die prediking vertelde zijn grootmoeder hem in gereformeerde geest de Bijbelse verhalen. En deze beide lijnen spelen de rest van zijn leven een grote rol. Vanaf 1821 tot 1825 studeerde Kolbrugge theologie, waarbij vooral de studie van de oude talen zijn belangstelling had. Daar heeft hij zijn hele leven profijt van gehad. Tijdens zijn studie kwam Kolbrugge in contact met iemand die hem enige mystieke boeken gaf. Kolbrugge rustte niet voordat hij met het hele bedorven systeem van het mysticisme bekend was en het in praktijk had gebracht. Hij bleef wel bij de herstelde Lutherse gemeente en, zo zegt hij, nog even vooringenomen zijnde tegen de oude hervormde leer, deed ik bij die gemeente mijn belijdenis. Zijn eerste preek hield hij op 7 november 1825. Tijdens de voorbereiding van die preek kwam het tot een ommekeer. Kolbrugge schrijft, toen behaagde het de Almachtige God door zijn Heilige Geest mij krachtdadig tot zich te trekken en zijn Zoon in mij te openbaren. En toen vatte ik de Bijbel weer op en het mysticisme moest plaatsmaken voor de gezonde leer. Het jaar erop, 19 oktober 1826, werd Kolbrugge proponent. Vol vuur begon hij te preken. Onlangs heb ik deze 14 preken vanuit het handschrift uitgewerkt en ik ben onder de indruk gekomen van de inhoud ervan. Het is nog niet de latere Kolbrugge, maar evenwel is de inhoud zeer aansprekend. Ook voor die tijd waren ze uitzonderlijk van inhoud en klank. Kolbrugge schrijft zelf hierover. De voorname inhoud van mijn preken was onze volslagen ellende, de almacht des Heilige Geestes, boete en bekering, het gevaar van een dode orthodoxie, de noodzakelijkheid van het levende geloof, de wedergeboorte door de almachtige genade en de rechtvaardiging van de zondaar voor God door het geloof alleen. De enige geldende gerechtigheid van Christus en de onveranderlijke trouw van God. Ik wies en nam toe boven anderen in de wet en alle die mij gekend hebben kunnen getuigen dat ik hun of gelijk of te boven was. En velen namen zelfs aanstoot uit zoveel heiligheid als ik voorstond en nog meer daaraan dat ik ze zo consequent doorzette en beoefende. Dit heeft zo geduurd tot 1833, want in dat jaar deed Kolbrugge zijn beroemd geworden ontdekking van de komma in Romeinen 7 vers 14, alweer bij de voorbereiding van een preek. Daar hoef ik nu niet verder over uit te wijden, want deze historie is overbekend. Maar de geweldige ommekeer in zijn leven is wel te danken aan deze ontdekking. Vanaf nu werd het in zijn theologie helemaal anders. Veel zaken kwamen in een ander licht te staan. Die zoveel heiligheid waar hij in genoemde brief over sprak, zijn vroomheid werd hem afgenomen en de nauwgezette beoefening daarvan werd hem tot zonde. Hij schreef, ik zag een lam ter rechterhand der heerlijkheid en daar heb ik afstand gedaan van alle heiligheid, van al mijn weten, van goed en kwaad, van mijn wedergeboren, bekeerd, vroom zijn, van mijn God kennen, God beschouwen, van alle godsvrucht, van alles wat vlees heeft, geeft en werkt. En nu is mijn enige heil in de hoogte en in de diepte met ons God. Kortom, hij leerde zijn eigen zondigheid in het licht van de wet van God zien en had niets meer in zichzelf om Goden welbehagelijk te zijn. Hij leerde dat hij geheel vleeselijk was, verkocht onder de zonde, maar ook dat hij in Christus geheel rein was voor God, dus tegelijk rechtvaardig en tegelijk zondaar. Anders zou het zijn voor een deel gerechtvaardigd en voor een deel zondaar. Isaac da Costa kon dit niet meemaken. De strekking van Kolbrugge's preek ging hem geheel voorbij. Kolbrugge had geleerd dat de wedergeboren mens geheel vleeselijk bleef, maar dat dit is omdat de wet geestelijk is, dus behorende tot het gebied van de Heilige Geest. De stipte vervulling van de wet wordt echter ook van de wedergeborene geëist en is evenwel niet bij hem te vinden, want ook onze beste werken zijn besmet met zonde en die kunnen de Heilige God niet voldoen, nog iets toebrengen in het stuk van de heiliging. Want volgens de catechismus hebben we er maar een klein beginsel van. Er moet dus een andere heiligheid zijn dan de onze. Een heiligheid die overeenkomstig de heilige wet is. En waar is die anders te vinden dan in de Heer Jezus Christus? Da Costa vertegenwoordigde de orthodoxe theologie die de mens een vleeselijk en een wedergeboren geestelijk deel deed hebben en vond dat de wet een functie had om het vleeselijk deel te reduceren. Da Costa schreef daarom een brief aan Kolbrugge om zijn afkeuring over diens spreek over Romeinen 7 vers 14 kenbaar te maken en beschuldigde hem van antinomianisme. Kolbrugge schreef daarop een uitvoerig antwoord aan Da Costa. Mij is gevraagd om in mijn lezing ook aan deze briefwisseling aandacht te schenken. Dat is niet eenvoudig, het gaat namelijk over zaken die op het scherp van de snede worden uitgevochten en het zou dus veel tijd vergen om het geheel te doorgronden. Daarbij mag wel opgemerkt worden dat er tot op heden toe niet één degelijke studie over dit onderwerp is geweest. Maar ik zal trachten Kolbrugge's visie op de heiliging weer te geven en af en toe het standpunt van Da Costa daartussendoor weer te geven. Vaak wordt gesteld dat Kolbrugge en Da Costa elkaar niet goed begrepen hebben. Men vraagt dan, zouden ze in de grond van de zaak niet hetzelfde bedoeld hebben? Maar dat moet ten stelligste ontkend worden. Kolbrugge's verklaring van Matthäus 1 bijvoorbeeld wordt wel Romeinen 7 vers 14 in beeld genoemd. Maar er is geen boek geweest dat meer aangevallen werd dan dit. Ook door Da Costa later dus. Want daarin komt de vleeselijkheid van de mens goed naar voren en dan toch die heerschappij der genade en het nochtans van het geloof. Van de oude drieslag ellende, verlossing en dankbaarheid ontbrak volgens Da Costa bij Kolbrugge de dankbaarheid. Kolbrugge wilde blijkbaar niets meer weten van de nieuwe mens, de Christus, in ons. Maar alleen wat Christus voor ons gedaan heeft. En dankbaarheid bestond voor Da Costa uit het doen van goede werken. Die dan het leven der heiligmaking uitmaakte. Hij wilde krachten van God begeren om Gods geboden uit dankbaarheid te kunnen doen. Maar daar wilde Kolbrugge weer niets van weten. Waarom niet? Om dit te begrijpen moeten we allereerst de vraag stellen, wanneer zijn we een mens zoals God van ons vraagt en zoals hij het van de begin af bedoeld heeft? Om dit te weten moeten we teruggaan naar het paradijs. De schepping van de mens was voltooid en zie, alles was zeer goed. Adam wandelde met God en leefde van hetgeen hij kreeg van God. Hij was in het beeld Gods geschapen, niet naar, zegt Kolbrugge. Je ziet daarvoor de kanttekening. En dat betekent volgens Kolbrugge dat de heerlijkheid Gods over hem was en Adam daardoor goed was, omdat hij deze heerlijkheid weerspiegelde. Het beeld Gods was dus niet iets dat wij in ons gekregen hadden, maar waarin wij geschapen waren. Het bestond niet uit gaven, maar uit een levensruimte, waarin we volmaakt opgenomen en geborgen waren. Volgens de catechismus zijn wij geschapen in, niet met, ware gerechtigheid en heiligheid. Die lagen dus buiten ons. Dat het beeld Gods uit gaven en krachten zou hebben bestaan is niet afkomstig van de reformatoren, maar van de humanisten uit de 16e eeuw. Adam bezat geen gaven, maar hij leefde van Gods gaven. Die ontdekking had een grote invloed op de antropologie van Kolbrugge, want het betekent dat als de mens nooit gaven bezeten heeft, deze ook niet in de staat der rechtheid, maar alleen leefde van wat God hem gaf, ook in de wedergeboorte niet gezocht hoeft te worden of men weer gaven bezit. Want men zal ze volgens Kolbrugge nooit krijgen. Dat dit geweldige consequenties heeft voor de leer der heiliging, hoef ik u nu uit te leggen. Adam was dus niet zelfstandig goed, maar afhankelijk goed. De wet Gods was daar als uitdrukking van Gods heilige wil in de hand van de geest. Die Adam in al de waarheid leidde en Adam had daar genoeg aan. Er was volgens Kolbrugge geen sprake van een werkverbond waarin de Here iets van Adam eiste om de zaligheid te verkrijgen, want dat zou ongerijmd zijn met de uitspraak van de Here dat alles zeer goed was. Een zaligheid die onder de druk staat van een eis en een bedreiging is niet zeer goed te noemen. Kolbrugge zegt, het niet eten van de boom van de kennis des goeds en des kwaads werd Adam tot zijn heil ontzegd. De leer van het werkverbond is dan ook geen reformatorische leer. Die staat ook niet in de drie formulieren, maar is pas later zo geformuleerd. Adam wist niet wat goed of kwaad was. Maar dat hoefde hij ook niet te weten, want hij wandelde door geloof in God. Dat wil zeggen, hij vertrouwde geheel op de leiding van zijn vader. Toen hij echter zelf wilde weten wat goed of kwaad was, trok hij daarmee de wet uit de handen van de geest en was nu zelf verantwoordelijk geworden te zijn hoe God het bedoeld had en hebben wilde. Maar hij kon dit niet en kwam zo onder de vloek van de wet. Sindsdien derven wij alle de heerlijkheid Gods. Maar dat ontslaat ons er niet van te zijn zoals we bedoeld zijn. Kunnen we het niet? Toch moeten we het. Adam was heilig, zonderloos, zolang hij in het woord bleef, in de stand die God hem had aangewezen, namelijk de stand, de plaats onder God. We moeten nooit vergeten dat God God is en wij, mens, schepsel van God. Hoe dan weer terug te komen in de stand zoals God die heeft bedoeld? Door onze goede bedoelingen, door onze werken, door onze wetsbetrachting? Natuurlijk niet, die weg leidt tot niets, want een onreine kan niet het reine voortbrengen. Hoe dan? Door het geloof in Christus, onze zaligmaker. Goed, maar als hij dan onze zaligmaker is, is hij dat dan geheel of gedeeltelijk? Men zegt dan, geheel natuurlijk, maar dat is helemaal niet vanzelfsprekend, want in het stuk van de rechtvaardiging zijn de meesten het wel met elkaar eens. Wij zijn rechtvaardig door de verdiensten van Christus. Maar als het over de heiliging gaat, grijpt niet een ieder de heiligheid van Christus aan om daardoor zelf heilig te zijn, maar werkt liever zelf mee om door genade, dat dan nog wel, steeds heiliger te worden. Daarbij wordt men geholpen door de idee dat God daartoe zijn wet gegeven heeft, opdat wij nu weten hoe wij te leven hebben en daardoor ook weten wat goed en kwaad is. Maar met ons zogenaamde weten wat goed en kwaad is, ook al is het dan via de wet, betonen wij ons een beoordelaar van de wet in plaats van een dader. Da Costa wenste het stuk van de heiligmaking als zelfstandige grootheid een nieuw stadium in het leven van de christen te zien. En Da Costa verweet Kolbrugge een borgtochtelijke heiligmaking te leren en stelde vast dat de schrift nergens een borgheiligheid leert. Maar dat is niet waar. Kolbrugge leert nergens een borgheiligmaking, want de heiliging laat hij over aan de bearbeiding van de geest in de wedergeborenen. De borgheiligheid wordt ons echter wel geleerd in de schrift, omdat Jezus Christus wordt voorgesteld als degene die ons van God geworden is tot wijsheid, rechtvaardigheid, heiligmaking en verlossing. En hoe dat heiligmaking moet worden opgevat, leert ons de catechismus in zondag 23, waar staat dat God ons de volkomen genoegdoening, gerechtigheid en heiligheid van Christus ons schenkt en toerekent. Alles is dus in hem te vinden. En aangezien Christus in de Bijbel het beeld Gods genoemd wordt, wijst dat ons aan dat, willen wij weer worden zoals God het bedoeld heeft, wij in hem gevonden moeten worden. Dan zijn we weer zoals het was in het begin. Dan verkeren wij weer in het beeld Gods, bestaande uit wijsheid, rechtvaardigheid, heiligheid en volkomen vrijheid. Dan nemen wij onze plaats weer in onder God. Hetgeen Kolbrugge de onderste weg noemt en zijn tevreden met de leiding van de Here in ons leven, zonder te weten wat goed of kwaad is. Omdat Jezus zelf de wet ter hand heeft genomen en deze heeft vervuld, heeft de wet haar rechtmatige plaats weer teruggekregen, namelijk in de hand van de middelaar. En allen die Jezus Christus door een waar geloof zijn ingelijfd, zijn door die inlijving overeenkomstig de wet en hebben daardoor deel aan al zijn weldaden, ook die van de heiliging. Christus zegt, trek mij aan zoals gij zijt, in mij hebt ge het leven, het werk, de gerechtigheid, de heiligheid. In mij de hele vervulling van de wet, aldus Kolbrugge. En zo, levend onder een door Christus vervulde wet, kunnen wij wandelen in de vrijheid van de kinderen Gods. Want dan is het de Heilige Geest die ons wil en zal leiden in al de waarheid, zoals hij ook beloofd heeft. Ik doe wandelen op de weg der gerechtigheid. Het gehele doen van de wil van God, het bewaren van Gods geboden, het wandelen in zijn wegen, de waarachtige heiligmaking is een gave van God. Dit alles wordt door hem gegeven wanneer hij zijn heilige geest geeft. De zonde zal over u niet heersen, want ge zijt niet onder wet, maar onder genade. is ook een belofte van de geest. Maar de wetgeving op de Sinaï dan? Daar heeft de Heere ons toch laten zien wat hij ons van ons vraagt? Ach nee, daar heeft hij laten zien wie en hoe hij voor ons zijn wil. De wet was een vorm van het genadeverbond en een keten van de getrouwste belofte. De hele uitleiding uit Egypte tot aan de Sinaï toe had de Heere zich aan Israël betoond als degene die het alleen deed. En op de 50ste dag na de uitleiding van Egypte, die de Pinksterdag van de Heilige Geest was, had hij hen laten weten hoe hij hen zou leiden in al de waarheid. Namelijk door een herhaald ik zal en een belovend gij zult niet. Neemt mij aan zoals u bent, zegt God. Erken toch dat u zondaar bent, dat u vlees bent. Maar het volk zegt, volstrekt niet. Wij willen u bewijzen hoe goed wij het menen. Wij erkennen onze zonde. Gij hebt onze verlost en daarom willen wij u dankbaar zijn. Om u te tonen hoe lief wij u wel hebben, zegt het volk. Dat net als Adam de vervulling der wet naar zich toetrok, in de mening dat zij nu door die wet wisten wat goed en kwaad was. En ze zeiden, al wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. Daarmee een werkverbond makend van de genadige bedoeling die de Heere met hen had. Niet alleen de Joden, maar ook wij hebben dat steeds zo opgevat. En menen met een pijnlijk nauwkeurige wetsbetrachting heiliger voor God te kunnen worden. De Heer Jezus zegt echter in de bergrede, tenzij uw gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden, gij kunt het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. En de bergrede wordt vaak verkeerd opgevat omdat men denkt dat de opvatting van de Joden een wettische vervulling van de wet betekende, maar dat wij deze nu evangelisch kunnen houden omdat wij door middel van de bergrede weten wat ons te doen staat, om de wet op een geestelijke wijze te houden. Maar dat is een geweldige misvatting. De bergrede is een vuur dat alle eigen willen voor vroomheid verteert. Het is de wet Gods naar geest. Ontneemt ons alle kracht tot pogen om het met de heilige wet Gods in orde te maken. Dat is hard voor ons vrome vlees. Wie meent het al een aardig eind te hebben gebracht, wordt door die vlammende bergrede neergeworpen om daardoor te leren tot hem toevlucht te nemen. Men vergeet vaak dat de bergrede begint met de woorden dat Christus gekomen is om de wet te vervullen. Een wet waarvan de Heer Jezus ons de samenvatting heeft gegeven. Gij zult liefhebben de Heere met uw God met geheel uw hart, geheel uw ziel, geheel uw verstand en geheel uw kracht. Die woorden moeten voor ons de donder van de wet zijn. Want wie heeft er zo'n volmaakte liefde en dan nog de naaste liefhebben als onszelf? Is dat niet totaal onvervulbaar? Het gaat er niet immers om van wat wij ervan vinden, maar wat de Heer ervan vindt. Zijn oordeel gaat over ons geloof en onze werken. Het blijft een raadsel hoe wij, na gelezen te hebben dat we na ontvangen genade vleeselijk zijn, verkocht onder de zonde, en het goede dat wij willen niet doen, maar het kwade juist wel, toch nog menen iets in het stuk van de heiliging te moeten en te kunnen meewerken. Maar in de Bijbel staat de oproep, zijt heilig, want ik ben heilig. Of, zoals Kolbrug het leest, word heilig, want ik ben heilig. Dat vatten wij dan op als wij moeten heilig worden, heilig zijn, omdat hij het is. Als een opdracht naar ons toe dus. Kolbrug zegt dan, ach, men vindt immers geen heiligheid in zich, veel eer de afschuwelijkste zonde, en nochtans moet men zo heilig worden als God heilig is. Hier zou men naar een koord grijpen, want men wordt door doodsangst bijna gewurgd. Het zij zo. Het is evenwel voor de verborgen of een openbare vertreder van Gods geboden eerder heilzaam dat u zo in de angst komt door de woorden die de verootmoedigde uiteindelijk liefelijk worden. Of bestaat er iets liefelijker dan de woorden, word heilig, want ik ben heilig? Want zo zegt hij dan niet, u bent mijn kinderen, u zult het hebben zoals ik het heb. Ik kan niet toelaten dat de onreinigheid de gezondheid van uw zielen benadelen. Dood en duisternis zullen u niet in bezit hebben. De zonde zal over u niet heersen. De wereld zal u in uw vrije bewegingen niet in de weg staan. En dat is Gods evangelie. Ja, dat is Gods evangelie. Ik ben zalig en daarom zult u ook zalig zijn. Ik bezit de hemel en daarom zult u die ook bewonen. Voor een zondaar die het niet meer van zichzelf verwacht, is deze tekst dus geen opdracht, maar een belofte. Goed, maar de Heere zegt in zijn woord toch, dood aan uw leden, legt af de oude mens, legt af de leugen, doet aan de Heer Jezus Christus. Dat zijn toch duidelijke opdrachten? Dat vraagt God toch van ons? Is dat geen onderdeel van onze heiliging? Nee, geen zins. Kolbrugge keek hiervoor naar de grondtaal van de Heilige Schrift. In een brief uit 1835 aan zijn vriend Van Heumen uit Kolbrugge, fundamentele kritiek. Hoe komt het dat even zowel als Augustinus, de kerkhervormers, de aoristus primus en secundus in de brieven van Paulus zo dikwijls in de imperfecto conjunctivo vertaald en dan zo vertaald in hun leer hebben ingebracht? Zo ook de Statenbijbel met de eigenlijke betekenis van de Griekse woorden op de rand en een systeem in de tekst. Het is namelijk niet om het even of men deze tijdsvorm negeert. Kobere vertaalt dan ook het perfectum, verleden tijd, en niet het presens, tegenwoordige tijd. Zoals in Efeze 4, dat gij afgelegd hebt en vernieuwd wordt en de nieuwe mens aangedaan hebt. En vers 25, daarom hebbende afgelegd de leugen. En Romeinen 13, hebt de Heer Jezus Christus aangedaan. En Colossense 3, hebt dan aangedaan. En elders, niet zo dood dan, maar hebt gedood. En hij zelf, de God des vredes, hebben u geheiligd geheel en al. 1 Thessalonicenzen 5. Dat hij dit doet, heeft een bijzondere reden. Bijvoorbeeld, in plaats van het God onze Vader geven het u, uit Efeze 1, zegt Kolbrugge, God onze Vader mogen het u gegeven hebben. Ik zeg, mogen gegeven hebben. Want indien de apostel geschreven had, hij mogen het u geven, dan zou hij daarmee gezegd hebben, ge hebt het nog niet. Maar waar hij schrijft, hij mogen het gegeven hebben, dan wil hij immers daarmee ten eerste zeggen dat hij van God alle genade verwacht, dat het bij de gemeente aanwezig is. Ten andere, dat het noodzakelijk is dat zij dit hebben, omdat men zonder deze dingen niet goed staat en voor achteruitgang of voor terugvallen niet beveiligd is. En ten derde schrijft hij dit, opdat de gemeente zichzelf beproeven of zij deze dingen heeft. En zo niet, dat zij zonder uitstel zich benaastigen, ook werkelijk te verkrijgen hetgeen van Gods wegen voor haar bereid is. Met opzet grijpt Kolbrugge dus naar de Griekse tekst waar de aorist staat, die aangeeft dat iedere toevalligheid is uitgesloten, dat datgene wat nog in de toekomst ligt, reeds al daadzaak vastgesteld is. Er is een onderscheid tussen de imperatief aoristi en de imperatief presentis, tussen hebt afgelegd en legt af. Aorist is, men hebben het. Het moet er zijn. Dan moeten we niet net doen of het ook wel langzamerhand kan komen. Nee, de Heere zegt in zijn woord, het moet er zijn. Hebt u het dan niet geheel, dan hebt u het nog niet. Maar als het er is, dan hebt u het ook geheel. De aorist betekent een geconcentreerde ogenblikkelijke werkzaamheid van God die even ogenblikkelijk is als het rechtvaardigen en roepen. Wanneer heeft dit eigenlijk plaatsgevonden? In de kruisiging en opstanding van Christus, waarin God alles heeft teruggebracht, alles hersteld heeft, hetgeen door onze schuld, omdat wij van God zijn afgevallen, verdorven is. De vrucht van dit werk wordt de mens deelachtig in de volledige herschepping die ook de wedergeboorte is. En op deze wijze verkrijgt men het rechte begrip van veel andere teksten, waarvan een gekruisigd, gedood en begraven zijn sprake is. De aorist is dus geen oproep tot werkzaamheid, maar tot rusten in het volbrachte werk van Christus. Wie het heiligingsstreven voorstaat, dient hier goed acht op te slaan. We worden dus teruggeworpen op het reeds gedane werk van Christus. Maar wil de mens dit eigenlijk wel? Nee, zegt Kolbrugge, men wil liever een toenemende heiligmaking. En daarbij houdt de mens zich staande met zijn zelfhandhaving, met zijn eigen wil en maakt van de wet een wassen neus en van de genade een rustgevend stilmiddel, wanneer men namelijk het gesuste geweten krijgt ontwaken. Keer tot uzelf in en zie toe of gij in uw 50ste of 60ste levensjaar de oude mens meer gedood hebt dan in uw 20ste. Kent u uzelf dan niet als vleeselijk? Reageert u ook wel eens zo dat toen u van iemand die u voor geestelijk houdde hoorde dat hij in zonde gevallen was, dat had ik niet van hem verwacht. Maar wilt u niet inzien, o mens, dat het slechts de geschiedenis van uw eigen heiliging is en dat u misschien morgen hetzelfde zult doen? Maar toch moet de heiligheid er zijn, de heiliging ook. Maar hoe dan? In Christus is alles te vinden. In de catechismus staat dat wij Christus worden ingelijfd. En dat mogen we letterlijk nemen. We worden één lichaam met hem. Wij zijn daardoor een nieuw schepsel. Een nieuwe mens in hem. Kolbrugge vroeg aan de kinderen in Elbeveld, waar is onze oude mens? Antwoord, die is op Golgotha met Christus gekruist. En vandaar dat, gevraagd naar Kolbrugges bekering, hij antwoordde, die is op Golgotha geschied. Want onze oude mens is met Christus gestorven. De oude mens die in Adam de vervulling van de wet naar zich had toegetrokken. En deze, omdat hij er zelf een werkverbond van had gemaakt, en nu zelf wilde en daarom ook moest houden en zo de vloek van de wet over zich gehaald had. Kolbrugge zegt in een preek, wat is de oude mens? Dat is de mens met zijn godsdienstige gezindheden en werkzaamheden zoals hij erop uit is om wederzalig te worden ten koste van God en zijn wet. De onbekeerde heeft geen oude mens. Hij is het. Door het geloof is de gelovige ingelijfd in Christus en daarom één plant met hem geworden. Hij is zo de nieuwe mens. Tegenover da Costa, die Christus in ons als de nieuwe mens, als een nieuw beginsel in ons zag, stelde Kolbrugge, nieuwe mens zijn wij dus, zo wij gelovig geworden zijn. Een maaksel God, compleet, zoals de eeuwige, blijvende, heilige wet Gods het is en hebben wil. Over onze totale naaktheid heen. Dat is belangrijk. Dan is hij het geheel, want zijn oude mens is met Christus gestorven, waardoor hij een lijk is geworden voor de wet en de wet een lijk voor hem. Dat is op paasmorgen geschied en het wordt ons door de doop verzegeld. De doop noemt Kolbrugge toe-eigening of toepassing van het heil dat reeds geschied is. De kinderen kon hij onbekommerd zeggen dat zij het eigendom van God en Christus geworden zijn en met de geest der genade verzegeld zijn. Het is bij Kolbrugge eerst belofte en dan pas geloof. Dus niet eerst grond in onszelf ontwaren. Vraagt iemand, maar bedoelt God mij dan met zijn belofte? Zegt Kolbrugge, zie op uw doop. Want in de doop wordt beloofd dat Christus ons wast in zijn bloed, van al onze zonden en ons in de gemeenschap zijns doods en wederopstanding inlijft, zodat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. En zo getuigt ook de Heilige Geest dat u ons heiligen wil, door ons toe te rekenen en toe te eigenen hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing der zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. En zou God dit zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken? En daarom bidden wij ook voor de doop of de Heilige Geest ons in Christus wil inlijven, om ons daarom met hem te laten begraven in zijn dood en met hem te doen opstaan in een nieuw leven. En danken wij niet na de doop dat dit geschied is en vragen om Gods Heilige Geest om ons altijd te regeren, dat wil te zeggen, te leiden volgens zijn raad naar de wet Gods. En zo, gerekend in Christus de nieuwe mens geworden, is de gelovige, omdat Christus de wet volkomen vervuld heeft, vrij geworden van de vloek van de wet. En hij beet deze wet, die geen verzachte wet is zoals da Costa dacht, maar het is nog steeds dezelfde wet, nu in de hand van de middelaar. En die door zijn geest zal maken dat wij in nieuwheid des levens zullen wandelen. En dat is wandelen in het volbrachte werk van de Heer Jezus. Kolbrugge laat zien dat alles wat Christus gedaan heeft en wat hij nu was en is, ons direct aangaat. Omdat wij één zijn geworden met hem, leven niet wij meer, want ons ik is eraan. Maar dan is ons leven Christus en dit leven is met Christus verborgen in God en is al het zijne van ons. Met de wedergeboorte verwisselen wij hier reeds het tijdelijke met het eeuwige leven. Dit houdt in dat dan de hele keten des heils ons wordt geschonken. Dus niet alleen rechtvaardiging en heiliging, maar ook verheerlijking. Omdat de Bijbel zegt dat wij met Christus medegezet zijn in de hemel. Dus verheerlijk. Het deed Kolbrugge uitroepen, ja, nu ben ik gekruisigd, gestorven, begraven, opgewekt en ten hemel gevaren. En ik zit aan de rechterhand van mijn Vader in en met Christus. Want mijn ik is eraan. Christus heeft alles volbracht. De heerlijkmaking is dus geen voltooide heiligmaking, wat wel eens wordt gesteld. Hoe wordt die inlijving in Christus nu bereikt? Door het geloof, zegt de catechismus. Maar hoe dan? Dat is wat Luther noemde een wonderlijke ruil. Jezus mijn zonde, ik zijn gerechtigheid. Een vreemde gerechtigheid dus. We mogen dit uitbreiden en zeggen, al het onze naar Jezus en alles wat van en in Jezus Christus is, naar ons. Kolbrugge gaf daarin een tekstverklaring uitdrukking door te wijzen op 2 Korinthe 5 vers 19, want God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonde hun niet toerekende. Kolbrugge wijst erop dat verzoenen omwisselen betekent. Trekken we dat door, dan zegt de schrift dat wij een nieuw schepsel zijn omdat God zichzelf met ons heeft omgewisseld, door Jezus Christus, en zijn dienaren de bediening der omwisseling heeft gegeven. Preken is dan te proclameren dat God als het ware door de dienaar bidt dat wij ons met God zouden laten omwisselen. Want indien wij vijanden zijnde met God omgewisseld zijn door de dood van zijn zoon, veel meer zullen wij omgewisseld zijnde behouden worden door zijn leven. en roemen in God door onze Heer Jezus Christus, door welke wij nu de omwisseling verkregen hebben. En hij die u, heeft u, die eertijds vervreemd was en vijanden door het verstand in boze werken, nu ook omgewisseld in het lichaam zijns vleeses door de dood, opdat hij u zou heilig en onberispelijk en onschuldiglijk voor zich stellen. Kan het nog duidelijker? De omwisseling door de dood van Christus stelt ons heilig voor God en doet Kolbrugge vol vreugde uitroepen. Ik leef, spreekt de gelovige. Ik leef voor het aangezicht Gods. Ik leef voor zijn rechterstoel in zijn genade. Ik leef in zijn goede tierenheid, in zijn licht, in zijn liefde. Ik ben volkomen verlost van mijn zonde. Er is in het schuldboek geen post meer open en onbetaald. De wet eist niets meer van mij. Ze drijft mij niet meer. Ze verdoemt mij niet meer. Ik ben rechtvaardig voor mijn God, zoals Hij rechtvaardig is. Ik ben heilig en volkomen, zoals mijn God heilig is. Zoals mijn Vader in de hemel volkomen is. De gelovige spreekt niet van de werken der wet, in het geheel niet van werken. Hij denkt er niet eens aan. Hij weet dat hij leeft. God leeft. En zo weet hij ook dat hij een mens Gods is, volmaakt. Tot alle werk volmaaktelijk toegerust. In zijn preek over Romeinen 6, vers 22, waar het gaat over van de zonde vrijgemaakt zijn, zegt Kolbrugge terecht dat er niet staat dat wij zijn vrijgesproken van de zonde, alsof nu de ganse zaligheid daarvan afhing dat wij ons nu voortaan voor de zonde waarvan wij zijn vrijgesproken geworden zullen wachten, maar dat wij daarvan zijn vrijgemaakt. In dezelfde preek zegt hij, voor God is rechtvaardiging en heiliging één en hetzelfde. Want als God een mens rechtvaardig of rechtvaardig maakt, zo maakt hij hem overeenkomstig zijn wet. Maar overeenkomstig de wet kan slechts degene verklaard zijn die niet alleen van zijn onreinheid, maar ook van zijn schuld en straf bevrijd is. Hiermee is het even zo gelegen als met geloof en werk. Geloofd hebben en werken in God gedaan hebben, komt op één en hetzelfde uit. Het geloof is werk, want waar het geloof is, het enige, het hoogste, het beste en volkomenste werk dat gedaan kan worden. Wie gelooft, die heeft bij God alle werken gedaan die er maar te doen zijn volgens de wet. Want het geloof neemt hetgeen in Christus ligt aan, want Christus is wat de wet wil en is en bedoelt, aldus Kolbrugge. Wat spreekt men dan nog van een andere heiliging? Wel heeft Kolbrugge het soms over het langzamerhand afsterven van de oude mens en de voortdurende opstanding van de nieuwe mens. Maar dat ziet op de heiliging des geestes, waartegen ons vlees strijdt. En op dat punt valt hij het lange roemeer van de catechismus bij. De Heidelberger catechismus zegt dat het onze enige troost is dat wij niet meer van onszelf zijn, niet meer op onszelf, maar dat wij door het geloof met Christus en ziel, met lichaam en ziel van Christus zijn, hem worden ingelijfd en al zijn weldaden deelachtig worden. Dus ook de weldaad van de heiliging. Da Costa sprak in zijn brief het verwijt uit dat Kolbrugge de wet niet zag in het kader van het koninklijk ambt van Christus. Dat zou dan betekenen dat Christus als koning de gelovigen de wet voorschrijft die zij vervolgens moesten houden als regel van dankbaarheid, doende de goede werken die dan onderdeel uitmaakten van de heiligmaking. Maar Kolbrugge laat zien dat Da Costa dit punt geheel misvat. De schrift spreekt namelijk niet zo. Die verbindt in de Hebreeënbrief de heiliging met het hogepriesterlijke ambt van Christus. En over dat hogepriesterlijke werk wordt in het tweede deel van de catechismus gesproken, niet in het derde deel. De heiliging hoort dus bij de leer der verlossing, niet bij die van de dankbaarheid. Kolbrugge schreef later, het woord dankbaarheid is zo juist gekozen voor het derde deel van de catechismus dat er de schade niet genoeg kan betreuren voor Gods kerk en door het verdringen van het woord dankbaarheid door het woord heiligmaking. Zo heeft men de grondslag van alle ware heiligmaking in vergetelheid gebracht. Het woord heiligmaking hoort volgens de catechismus klaarblijkelijk bij de leer van de Heilige Geest. Niet dat de leer van de dankbaarheid de leer van de heiliging uitsluit. De leer van de heiligmaking des geestes sluit juist die van de dankbaarheid in. De leer van de dankbaarheid toont aan hoe de heiligmaking zich naar buiten toe openbaart en hoe de vrucht daarvan tot ons terugkeert tot lof en eer van God. Wie het hoe van de verlossing niet kent, zal zich op vleeselijke heiligmaking toeleggen om zich staande te houden, als zegt Kolbrugge. En is het gebed niet het voornaamste stuk van de dankbaarheid? Kolbrugge stelt in het derde deel van zijn leer des heils voor als dat God zijn belofte ook aan mij vervult. Waar dat gebeurt, past alleen nog maar het dankgebed. het eeuwige leven te hebben. Dat is toch om van enkel vreugde op te springen. Weg met alle harde gedachten van God, alsof wij ons in dat leven nog eerst moesten verdienen. Alsof het nog enigszins van onze vroomheid, van ons werk afhankelijk was. Bewijst God iemand genade, dan neemt God zelf de wet in eigen hand en volbrengt haar zelf en houdt haar ook in eigen hand en vervult deze wet wonderbaarlijk naar haar innigste bedoeling, geest en mening in een zondig mensenkind dat van Gods wet volstrekt geen verstand heeft. En dit noemt de apostel genade, aldus Kobrugge. In het Grieks staat er hetzelfde woord dat genade uitdrukt, ook dank. Dank is er ook werkelijk daar aanwezig waar genade is verheerlijkt geworden, waar beleden wordt, mij is barmhartigheid geschied. Kobrugge zegt, is het u om kentekenen te doen? Het is God om kentekenen te doen. Dat gij het gezang des Heren zingt en in alle ongedwongenheid en eenvoud des harten vrolijk zijt voor uw God, zonder één enkel werk te hebben waarop gij enigszins zou kunnen zien. Maar juist dit kenteken is er niet. Menigeen zal zeggen, dat weet ik wel, dat ik mijn zonde en ellende niet genoeg ken. Weer die hoogmoed. Het gaat erom dat u eens aangenomen hebt dat u volkomen niets bent voor God. Heiligheid in onszelf te willen hebben is volgens Kobrugge zonde tegen het tiende gebod. Het is te begeren als God te willen zijn die zelf heiligheid is. Het is juist een bijzondere heiligheid voor God wanneer men geen bijzondere heiligheid zoekt. Maar de goede werken dan? Wij zijn geschapen in Christus Jezus in goede werken. Zo vertaalt Kobrugge Efeze 2 vers 10 en zegt dan, alle goede werken, al wat goed is in Gods ogen heeft Hij, Christus Jezus, voor ons gedaan. En nu is Hij de man die vol goede werken is en nu is alles wat Hem omringt goed werk. En nu, in deze man, tweede Adam, zijn wij geschapen. Zo zijn we dan in alle goede werken, omdat wij in deze man zijn. En omdat God ons in deze man geschapen heeft, zo wil Hij ons ook in geen andere dan in deze man aanzien. En zijn wij alleen in Hem, in de goede werken. Wie het van Hem verwacht, zal vol zijn van goede werken, welke God ons voorbereid heeft. Ze liggen dus als het ware bij Hem klaar. Hebreeën 10, vers 10. In welke wil wij geheiligd zijn door de offerande des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied, verklaart Kobrugge, door op te merken dat we geheel niets, ook niet het geringste meer, hebben bij te dragen. Alles wat in Christus is, wordt ons toegeëigend. Aan die toe-eigening draagt de mens ook niets bij. Waar Christus is, dan gaat er geen invloed van hem uit op de mens. Daar zijn die mens al zijn zonden vergeven. Daar wordt de mens niet verbeterd. Dat doet God geen half werk. Wat hij doet, doet hij radicaal en volkomen. De mens is daar in Christus een nieuw schepsel. En het oude is voorbij gegaan. Relatieve onderscheidingen van meer en minder, beter en slechter, moeten hier wijken. Voor het absolute van de tegenstelling van zonde en genade. Geen offerande meer, maar alleen de wil van God ons ten goede. Maar de Bijbel zegt toch, breng dan vruchten voort, de bekering waardig. En Jezus heeft het toch over dat de boom aan de vrucht gekend wordt. Is dat dan niet de heiliging? Jawel, maar ook hier blijft de grote vraag staan, ook na de rechtvaardiging. Hoe ben ik in overeenstemming met Gods wet? En hoe is bij mij de vrucht van de geest te vinden? En dan wijst Kobrugge de koninklijke weg van de schrift, die de mens na de rechtvaardiging weer niet op zichzelf terugwerpt, maar hem in de zee van de ontfermende liefde van God werpt. Wat wij met onze zogenaamde kruisiging en doding van het vlees nimmer meer kunnen bereiken, is reeds bereikt toen Jezus aan het kruis hing, stierf en opstond. Wij genieten daar alleen maar de vruchten van. Het blijven in de wijnstok, dat geeft vrucht. Als er dan sprake is van vrucht, dan is deze uit God gevonden. Want de vrucht des geestes is liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid. En dat alles was volmaakt in Jezus Christus te vinden. Die was vlees geworden voor ons. Ons zondig vlees aangenomen hebbende, maar door het geloof in afhankelijkheid van zijn vader, met de wet in het binnenste ingewand, heeft hij de onderste weg bewandeld en is daardoor de tweede mens en de laatste Adam geworden, het hoofd van het nieuwe geslacht van de kinderen Gods. Zoals Jezus was, was Adam eens in heerlijkheid, maar hij viel af door de zonde van God. En Jezus kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? Zachtmoedigheid bijvoorbeeld is een vrucht van de geest. En Jezus zegt, leert van mij dat ik zachtmoedig ben. Daarom kon Kolbrugge zeggen, zo hebt gij dan uw vrucht tot heiligmaking. Dat wil niet zeggen, gij hebt uw vrucht, namelijk de heiliging, als ware de heiliging de vrucht die men van zo'n dienst heeft. Want de heiliging, het heilig gemaakt zijn, hebben wij in en door Christus. Ook zegt de apostel niet, gij hebt nu uw vrucht dat gij heilig wordt. Alsof hier gesproken wordt van een toenemen, van een voortgang, van deugd tot deugd, van kracht tot kracht of van een allengs plaatsvindende reiniging. Zodat wij hoe langer hoe meer rein en goden gelijkvormig worden. De apostel schrijft, gij hebt uw vrucht tot heiligmaking. En dit tot heiligmaking beduidt ook niet dat wij de heiliging nu kunnen uitwerken, dat wij daartoe de vrucht hebben. Die heiliging is er. Het heilig gemaakt zijn is en in en door Jezus Christus. Nergens anders te vinden. Van een in de gelovige inwonende hebbelijkheid tot heiligmaking hebben we Kolbrugge nooit horen spreken. Maar wel van een heilige wandel in het openbare en in het verborgene. Van een heilige vrees om Gods geboden te overtreden. Van een diepe droefheid bij het gevoel van zonde en zwakheid. En van een blijmoedige hoop op Gods belofte dat Hij het maken zal. En ook maakt dat wij in zijn geboden en inzettingen wandelen. Nee, nooit heeft Kolbrugge ons voorgehouden dat een voorwerpelijke heiligmaking buiten ons in Christus ligt, zonder dat de vruchten hiervan in het leven openbaar zouden zijn. Maar de vrucht des geestes is er waar wij aan de hand van de geest wandelen. Maar kende de Heer Jezus dan ook geloof als vrucht van de geest? Jazeker, in de Bijbel is in diverse plaatsen sprake van het geloof van Jezus. Helaas heeft de herziene Statenvertaling dit niet meer zo vertaald, maar er geloof in Jezus van gemaakt. En daarmee verdween een belangrijke notie uit de Bijbel. Want hoewel de Heer Jezus niet plaatsvervangend voor ons geloofd heeft, heeft ons geloof toch alles te maken met zijn geloof. Hij heeft zich erdoor geloofd, aldus Kolbrugge, om daarmee aan te geven wat de vleeswording voor Christus betekend heeft. Hij heeft zichzelf ontledigd, heeft zijn heerlijkheid afgelegd en alleen in afhankelijkheid van de Vader en de Heilige Geest door geloof hier op aarde gewandeld. We kunnen het verband tussen zijn geloof en ons geloof niet beter aangeven dan door aan te halen wat iemand eens opmerkte. Wat het geloof van mijn heiland aangaat, ik geloof, of liever, ik weet zeker, als Jezus niet de wet had volbracht, dan stierf ik in mijn zonde. En als Jezus niet geloofd had, dan stierf ik in mijn ongeloof. We mogen hier dus leven door het nochtans van het geloof. Ben ik niet vroom, nochtans is mijn heiland vroom. Ben ik niet heilig? Nochtans is mijn heiland heilig. Al zie ik het niet, nochtans ben ik door geloof in hem begrepen. En ben ik door geloof omgewisseld met hem en is al het zijne het mijne geworden. Maar de leer van de nadere reformatie legde de accenten toch wel iets anders. Ja, en in navolging daarvan deed Da Costa dat ook. Da Costa kon Kolbrugge niet volgen omdat zijn visie geheel anders was. Hij leerde dat de mens in het paradijs gaven heeft bezeten en dat deze in de wedergeboorte terug werd gegeven. De schepping naar het beeld was voor hem versierd te zijn met ingestorte geestelijke gaven die Adam deed werken naar het bevel van God. Da Costa zegt in zijn bijbellezing over het beeld Gods, een beroemde Amerikaanse dierentemmer las in de Bijbel dat de dieren tot Adam kwamen. Waarom, zei hij bij zichzelf, zou ik niet dezelfde heerschappij over hen kunnen uitoefenen? En hij bracht het zeer ver in deze heerschappij. Dat was natuurlijk niet de rechte beschouwing van de zaak, zegt Da Costa, maar wel een bewijs wat macht er nog in de mens ligt. Daar hebt u het, wat macht er nog in de mens ligt. En die macht kon alleen maar groter worden bij de wedergeboorte, zoals bijvoorbeeld te zien is in het volgende citaat waar Da Costa opmerkt, de Heilige Geest begint de heiligmaking uit kracht van de rechtvaardigmaking in Christus, die ons toegerekend wordt, maar hij wil deze heiligmaking niet volleindigen zonder ons, buiten ons om. Maar dat wij in de vreze Gods ook daarin zijn medearbeiders zijn. Wij moeten dan doen wat we kunnen, en we kunnen veel, wanneer wij de nodige kracht ertoe ontvangen. Vandaar ook dat Da Costa bij Romeinen 7 vers 14 zegt, men vergeet niet dat de apostel spreekt van zijn natuurstaat. En ook bij het eerste gedeelte van vers 15, want hetgeen ik doe, dat ken ik niet, rekent Da Costa nog tot de natuurstaat van de mens. Past bij het tweede gedeelte van vers 15, want hetgeen ik wil, dat doe ik niet, enzovoort, zegt hij. Hiermee gaat Paulus over uit zijn natuurstaat in zijn genadestaat. Want de goede wil is natuurlijk alleen bij de bekeerde mens te vinden. Wie zo spreekt, kan en zal Kobrugge nooit begrijpen, laat staan, zich na ontvangen genade, zo geheel vleeselijk, onmachtig tot het goede weten, zoals Romeinen 7, vers 14, toch zo duidelijk leert. Voor da Costa had het, maar hetgeen ik niet wil, dat doe ik, toch de doodsteek moeten zijn voor een trapsgewijze heiligmaking. Kobrugge predikt ons, de wet is uit heilige geest, en daarom is het alles geest wat er aan de wet is. Daarom kan alleen de heilige geest daarmee regeren, heersen en doen en haar alleen uitleggen zoals ze uitgelegd moet worden. En haar alleen ook volbrengen door een mens zoals ze verbracht moet zijn. De heilige geest zal zich dit ambt niet laten ontnemen, anders ging het nooit goed. En daarom zal alle vlees zich moeten vernietigen, zichzelf te schande en teniet maken, zich ellendig bedriegen en van al zijn werken niets hebben. Het zij dat dit vlees vroom of goddeloos, gelovig of ongelovig mogen genoemd zijn, vlees kan alleen de wet beledigen, maar nimmer daarstellen wat des geestes is. En dat is daarom, omdat vlees nu eenmaal vlees blijft. Dat klinkt heel anders dan de orthodoxe opvatting van die tijd, die da Costa ook aanhing. Terwijl Kolbrugge de diepgaande consequentie van de komma inzag, kon de prediking daarvan da Costa niet overtuigen en bleef hij aan de traditionele opvatting vasthouden. Die opvatting had oude papieren. Spraken de reformatoren nog klare, eenvoudige Bijbelse taal, al vrij snel daarna begon Theodorus Beza in zijn tabel de heilsorde te systematiseren en wat later deed William Perkins het in zijn Golden Chain of Gulden Keten nog uitgebreider. Beide tabellen waren zo uitgesplitst dat men wel als vanzelf het idee kreeg dat dit een temporele orde des heils was, die zeker ten tijde van de Reformatie zo gepreekt en beleefd diende te worden. En dit gevaar zag Kolbrugge goed in en keerde daarom terug naar de schrift en vond daarin de eenvoud van de reformatoren terug. Hoewel zelfs Luther en Calvijn niet de uiterste consequentie van de komma hebben geleerd. Vandaar dat Kolbrugge in 1835 kritiek uitte op zowel vele klassieke oudvaders als op de prediking van de nadere reformatie, juist op het punt van de heiliging. Maar waar vindt men dat in boeken? Heiligingssystemen, maar geen opgaan in alles in hem. En de kanttekeningen, voor zoveel als de praktijk der godzaligheid, waarbij de eigenlijke essens van de papische leer weer is ingemengd. Want de notie dat ook de heiliging een zaak van toerekening is, de kanttekenaren, evenals het geheel van de gereformeerde theologie, is dat vreemd, om dit nauwelijks ruimte zou laten voor het christelijke leven. Kolbrugge noemt dan onder andere Voetius, Brakel, Sarenevius, Lodestein, die leert dat er een volmaaktheid in trappen is. De deugden zijn dan de hebbelijkheden der ziel en ze worden door oefening verkregen. Zo is de toename in heiligheid, maar het kost wel moeite en inspanning, aldus Lodestein. En John Owen schreef daar een heel boekje over, de doding der zonde in de gelovigen. En daarin erkent hij dat wij gestorven zijn met Christus, maar een beginsel in ons hart hebben ontvangen, zodat het werk der doding bij trappen moet worden voortgezet. Dat wordt niet alleen van ons gevraagd, maar we kunnen het ook. Omdat dit beginsel in ons ervoor zorgt dat wij weerstand kunnen bieden en wij zo in staat zijn het verderf te ontvlieden. Door het juiste gebruik van de ingestorte hoedanigheden die God ons in handen geeft, kunnen wij het heel ver brengen. En daarvoor bevat het boekje van Owen een complete methode. En juist die methode geeft aan dat de mens aan het werk gezet wordt. En zo is de genade niet meer geheel, maar gedeeltelijk, medewerkend. Maar Kolbrugge had nu bij zijn ontdekking geleerd dat dat niet bijbels is. De schrift is echt alleen bepalend voor de leer. En alleen Bijbelse theologie is verantwoord. Dus is het zaak de schrift goed te lezen. En juist in onze tijd. Een tijd waarin de evangelische richting, gevoed door Angelsaksische theologie, zoveel nadruk legt op de heiligmaking, het perfectionisme, is de uitleg van Kolbrugge een noodzakelijk correctief. We moeten afronden. Stond Kolbrugge los van de wet? Helemaal niet. Maar hij heeft de wet de plaats gegeven die haar toekwam. De Heer Jezus heeft de wet vervuld, niet afgeschaft. Wij hebben de wet lief als uitdrukking van de heilige wil van onze hemelse Vader. Iemand zei eens, ik hoorde dat er Kolbruggianen waren die de 119e psalm boven alle psalmen lief hadden. Wat vreemd voor vermeende antinomianen. Maar voor de heiligmaking, voor het tegenstaan van het strijden van ons vlees tegen de geest, wegens het roeren van ons oude mens, die, hoewel gestorven met Christus, in deze bedelingen nog voor zorgt dat wij het goede dat wij willen niet doen, maar het kwade ons nabij ligt, voor die heiligmaking moet ons oog gericht zijn op onze zaligmaker. Want onze formulieren spreken er toch ook van dat wij onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf moeten zoeken en dat wij, hoewel wedergeboren, nochtans midden in de dood liggen. Een mens heeft niets, maar hoeft ook niets, bij te dragen bij het werk van de verlossing en heiliging. Dat is het vertroostende van deze leer. Want door alles aan God over te laten, komen wij tot de vrijheid van de kinderen Gods. In de opstanding van Christus ligt de macht der genade tot alle godzalige wandel. En zijn geest houdt ons in de vrijheid waarmee Christus ons heeft vrijgemaakt. Kunnen we dat geloven? Maar hoe stelt u dat geloof dan voor? Als een werk van uw kracht? Dan zijt ge verkeerd onderricht. Ge voelt u verloren, verdorven. Zo wil God u hebben. Stel u gelijk met de wereld, dan zal God u lief gehad hebben, zegt Kolbrunnen. Iemand die zich diep verloren en onmachtig weet, moet men niet vragen of hij geloven kan, want hij moet het, want hij voelt zich geheel verloren. En daarom grijpt hij het enige middel aan dat hem in zo'n ogenblik van angst en nood redden kan. Hij neemt de toevlucht tot de ontfermer. Zegt u, dat kan ik niet, ga dan naar het lam en zeg hem, ik kan niet en zie dan wat hij kan en wat hij doet, aldus Kolbrunnen. En waarom laat God ons dan al zo scherpelijk de 10 geboden prediken? Opdat wij onze zondige aard hoe langer hoe meer kennen, naar Christus uitgaan en bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat die ons vlees te sterk worden. En dan niet om kracht te bidden, maar om de werking van de Heilige Geest, die ons niet aanwijst hoe wij te wandelen hebben, maar die ons doet wandelen in alle geboden van de Heer. Genade is bij Kolbrugge nooit iets van wat wij los van God zouden kunnen bezitten. Geen gratia infusa, maar het wordt ons door de Heere bewezen. Luther zei, wij zijn bedelaars, dat is waar. Kolbrugge bedelde voortdurend bij de bron. Maar zeer juist, zei professor Balken eens, da Costa verschijnt nooit in bedelaarsgestalte. Bij Kolbrugge krijgen het sola fide, het sola gratia, het sola scriptura en het solo Christo de volle invulling. Wij vallen overal buiten. Ik eindig met een citaat uit het nieuwste boek wat ik vertaald heb. Een preek over Psalm 32, waarin alle aspecten bijeenkomen. Het is de vrucht van vrije rechtvaardiging als een mens als goddeloze in zichzelf voor de rechterstoel van God door zijn rechter wordt vrijgesproken van schuld en straf. Op grond van het enige offer waarop de goddeloze in geloof neerzonk. Doordat men voor de rechterstoel van God een goddeloze is geworden, blijft men een goddeloze en men beleidt dat. Vroeger had men een eigen verstand en wil. Daarmee heeft men zich in een reddeloos verderf geholpen. En is daarom geheel van God en zijn heilige wil verwijderd en heeft het zo ver gebracht dat het alleen doet wat in strijd is met God. Derhalve is men voor God een goddeloze geworden. Men heeft zijn verstand ook verloren en met onze vrije wil is het afgelopen. De Heilige Geest moet ons hart ontsluiten en Christus ons als koning regeren. Daarbij heeft men echter nog voortdurend met zijn verkeerde wil te strijden. En ons verduisterde verstand wil zich steeds indringen en ontraadselen wat toch alleen in het bloed van het lam helder is. En wil ingrijpen in de raad van God in onze zaligheid. De onbekeerde kent de haat van God tegen de zonde niet. Hij weet niet hoe de zonde hem ontwricht. Hij weet niet hoe ongelukkig zij de mens maakt. Daartoe moet men bekeerd, voor Gods gericht vrijgesproken zijn, om tot de belijdenis te komen. Ik ben blind. Ik weet en kan niets. Mijn wil is geheel in strijd met de raad van God. Het maakt de bekeerde bekommerd dat hij zo weinig rust heeft, dat hij voortdurend met zijn zondige aard te strijden heeft, dat hij de Heere God voortdurend met zijn verstand en wil dwarsboomt. Vanaf zijn bekering is hij geroepen de weg te gaan die de eerstvolgende ten hemel is. En eenvoudig dat te doen waartoe hij geschapen is. Namelijk dat hij de raad van God zal dienen. Zoals de apostel zegt, u bent geroepen tot heiliging. Zo zijn we dan geroepen de weg van God te gaan. De wil van God te doen. En onze eigen weg eraan te geven. Bij ons kiezen en willen ondervinden wij echter dat we geen stap vooruit komen. En met onze bepalingen en bedweterij kunnen we de Heere God wel moeite en werk bezorgen. Maar niets goeds voor hem tot stand brengen. Dat maakt dan bekommerd, zodat men vraagt, wat is de weg? Mijn God, wat is uw wil? Laat mij aan mijn verstand over, dan stort ik mij in het ongeluk. En nu komt de Heere, de bekommerde David, tegemoet en spreekt: wees onbezorgd, eet en drink, kleed u, geniet van het leven. Vraag niet naar morgen. Laat de weg aan mij over. Dat zal uw vroomheid zijn. De omstandigheden hebt u niet in uw hand. En het gaat steeds anders dan u denkt. Zo hoog de hemel is boven de aarde, zo zijn mijn gedachten boven die van u. Met ons verstand willen wij, zoals we zeggen, steeds het beste. En daar beklagen wij ons dan. Hoe zal ik dit doen? Ik moet me hier ontzien en daar ontzien, anders struikel ik. Dan trekt men de belofte van God naar zich toe om daar een eigen weg mee op te sieren. Dan hebben we zo onze eigen keus en leggen de wet uit zoals wij willen. Vinden dan ettelijke plaatsen in de schrift, stellen die boven anderen en denken, zo zal het gaan. God is dus dood. Wanneer wij niet doen, dan gaat het niet. Ijdelheid van het denken. Nee, ik heb iemand die mij zegt hoe ik wandelen moet. Die wijst mij de weg. Die wordt nog moeder nog mat. Sinds jaren heeft hij mij de weg aangewezen. En die hij mij vandaag aanwijst, zal hij mij ook morgen aanwijzen. Ik zal u leiden. Ik zal u onderwijzen, spreekt de Heer. Wie het vatten kan, vatten het. Waartoe zal ik dan nog eigen verstand of wil nodig hebben? Heere mijn God, u alleen weet de weg. Leer ik mezelf, dan gaat het van kwaad tot erger. Maar leidt u mij, dan heb ik rust in u. En mag de weg aan u overlaten. Zo wordt het u verkondigd. Zo wil het gehoord wezen. Want zo is het gebeurd. Dank u wel.